Goedemorgen allemaal. Welkom hier vanmorgen in de kerk aanwezig. Mensen thuis, of misschien nog op vakantie. Welkom aan onze eigen predikant, die ook weer terug is van vakantie. Mooi. Vanmorgen gaat dus Jan Roosmuller voor. En vanmiddag zijn er nog steeds geen diensten vanwege de zomerperiode. De eerstvolgende regiodienst is op 4 september. Binnenkort vertrekken Jacob en Tenuja Jansma met hun kinderen Sam en Esther met attestatie naar Leek. En ik heb Jacob met zijn kinderen nog in de kerk gezien, dus als je hem nog wil spreken vanmorgen kan er nog. De verhuizing zal als het goed is komende week plaatsvinden. En dan over het kerkblad. Vanwege vakantie en afwezigheid van de redacteur heeft het nieuwe kerkblad een klein beetje vertraging opgelopen. En als het goed is wordt die begin van de nieuwe week verspreid op de wijkapps. Morgen is de collecte voor de kerk. En ik wens jullie een gezegende kerkdienst.
Goedemorgen allemaal. Jullie hier in de kerk en iedereen die thuis deze diensten meemaakt. Het thema voor de dienst van vanmorgen is: wat is er voor nodig om te blijven geloven? Dat je blijft geloven is niet vanzelfsprekend. Dat was het nooit. Dat merk je zeker in deze tijd. En de vraag is voor vanmorgen: wat is daarvoor nodig om te blijven geloven? Vanuit 2 Timotheus 1 denken we over die vraag na. Zometeen zullen we als votum gaan zingen opwekking 640. Mijn hulp is van u, Heer. Daarna mogen we de zegen van God ontvangen. En daarna zingen we Psalm 116, vers 1, 3 en 7. God heb ik lief. Zullen we nu hier in de kerk gaan staan?
Thank you.
Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede. Van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. We zullen gaan luisteren naar Gods geboden, deze keer vanuit Romeinen 13, vers 8 tot en met 14. En daarna zingen we Psalm 141, vers 1, 2 en 3.
Ja, Romeinen 13 vanaf vers 8. Wees elkaar niet schuldig behalve liefde, want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit uw slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
Zullen we samen bidden? Heere God, onze trouwe Vader, dank u wel dat wij uw kinderen mogen zijn door Jezus Christus, onze Heer. Dank u wel dat we in zijn naam hier weer samen mogen komen. Hij is het die de hoeksteen is van de kerk, van de gemeente. Als hij er niet was, zouden wij op deze manier er niet zijn. Als hij er niet was, zou de deur naar u toe niet open zijn. Dank u wel dat wij hier mogen zijn nu inderdaad onder een open hemel. Door Jezus Christus de deur naar u toe, de hoeksteen van de kerk. En zegen ons als we hier nu weer bij elkaar zijn. Zegen ons in ons lied, dat we van harte u mogen loven en daarin ook zelf weer worden geïnspireerd om ons leven aan u te geven. Zegen ons door uw woord, waar we net al uit hebben gehoord en straks meer uit zullen horen. Geef dat daardoor ook ons leven steeds weer wordt vernieuwd. Daarom bidden we u om uw geest. Wees in ons midden met uw Heilige Geest. Vandaag en elke dag in rijke mate. Wat hebben wij uw geest nodig? Help ons ook om telkens open te staan voor uw geest. Hier vandaag in de kerk, maar ook elke dag van ons leven. We bidden u om vergeving van dingen die niet goed waren. Dank u wel dat we dat mogen bidden. Dat alles wat niet goed was in onze gedachten, in onze woorden, in onze daden, dat weer weg is als we om vergeving bidden. Dank u wel daarvoor en wilt u het nu ook weer wegdoen door de Heere Jezus. Heere God, wilt u ons zegenen en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Ja, het thema, zei ik al, is waar komt het op aan als je gelovig wilt blijven? En dat verschilt nog wel wat per cultuur, hè, wat er voor nodig is om gelovig te blijven. Hè, het maakt nogal wat uit of je christen bent in Oekraïne in deze tijd, of in Nederland, of christen in een land dat islamitisch is. Hè, dan heb je altijd weer verschillende aanvallen op je geloof en zijn er verschillende dingen nodig om gelovig te blijven. In ieder geval, wij als mensen in Nederland, christenen in Nederland, leven in een tijd dat best veel mensen afhaken. Hè, als het gaat om geloof en kerk. En je zou best kunnen zeggen van, wat dat betreft is het wel wat een stormachtige, onzekere fase waarin we zitten. En dat lijkt wel wat op de situatie van Paulus en Timotheus. Toen was het ook zeker geen vanzelfsprekendheid om te blijven geloven. En er waren toen veel afhakers, er was veel discussie, er was veel gedoe, veel dwalingen ook in de kerk. En daarom is het mooi om vandaag ook te kijken naar die brief van wat is er nodig om te blijven geloven. En daar vertelt Paulus ons ook dingen over. 2 Timotheus is een van de 3 pastorale brieven, zo heten die brieven, dat is 1 en 2 Timotheus en Titus. Dat ze worden genoemd pastorale brieven heeft te maken met de zorg, pastorale zorg die er nodig is voor de gemeenten. En Paulus die vertelt aan de leiders Titus en Timotheus wat er nodig is aan zorg voor de gemeente. Paulus is zelf heel bezorgd, want hij is aan het eind van zijn leiderschap. Er komen nieuwe leiders aan en het is een warrige tijd en er is veel tegenwerking door de Romeinse overheid, door de Joden en van binnenuit dus ook veel discussie, veel gedoe. En daarom vertelt Paulus aan Timotheus en Titus, wat is er nodig om te blijven geloven? Daarover gaan we met elkaar nu lezen. 2 Timotheus 1, vers 1 tot 18. En daarna zingen we een lied, dat is eigenlijk een bewerking van de Timotheusbrieven. Dat is liedboek 361. We zingen vers 1, 4, 5, 6 en 7. Het is denk ik een wat onbekende melodie, maar naar mijn idee ook wel een redelijk eenvoudige melodie. Het zijn liederen van 4 regels, dus ik ga ervan uit dat we dat met elkaar gaan redden. Maar we gaan eerst lezen 2 Timotheus 1, vers 1 tot 18.
van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. En Timotheus, mijn geliefd kind, genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Houd vast aan het geloof. Telkens, als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Als ik aan je tranen denk, verlang ik erna je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Eunike hadden en dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en ons een onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar. Daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd. Zoals je weet heeft iedereen in Azië zich van mij afgekeerd. Ook Figelus en Hermogenes. Mogen de Heer zich ontfermen over de huisgenoten van Onesiphorus, want hij heeft mij vaak opgemonterd en zich niet voor mijn gevangenschap geschaamd. Toen hij in Rome kwam, is hij meteen naar me op zoek gegaan en heeft hij me ook gevonden. Mogen de Heer zich op de grote dag over hem ontfermen, en welke diensten hij in Efeze heeft verleend, weet je zelf het beste. Tot zover.
Ik wil beginnen met iets te zeggen over groepsvorming. En ik neem even als voorbeeld groepsvorming in een schoolklas. Misschien even met excuses aan leraren die hier zijn en schoolkinderen die misschien nog met hun hoofd in de vakantie zitten. Maar voor leraren begint het en onderwijspersoneel begint het de komende week ook wel weer wat, denk ik. Of is het misschien al begonnen. Maar in ieder geval, groepsvorming in de klas, er is overeenkomst ook wel met groepsvorming in de kerk. Als een schoolklas begint met een nieuw leerjaar, dan is daar dus een groepsproces. En het is belangrijk dat je dat als leerkracht goed begeleidt. En er is een Amerikaanse psycholoog, Bruce Tuckman, die het groeiproces in een groep in 4 fases indeelt. En dat gaat over deze fases. Dus een groep begint aan het begin van een schooljaar en dan zijn er deze fases. 1, de groep wordt gevormd. Dat noemt hij vorming. Dan de groep maakt een storm door, storming. De groep stelt normen en regels vast, norming. En de groep kan gaan presteren, bloeien, performing. In het Engels rijmt dat natuurlijk mooi op elkaar. En dat gaat in een schoolklas ongeveer als volgt. De groep wordt eerst gevormd, dus de leerlingen die kijken eerst zo wat tegen elkaar, tasten elkaar af. En dan is het nog wel aardig rustig in de klas. Maar daarna komt dan de fase van storming. Het gaat stormen. Leerlingen gaan zich laten gelden en ze laten zich horen. En er wordt bepaald wie de leiding gaat nemen, wie de leiders zijn en wie de volgers zijn. Het stormt in de klas. Nou, als die storm wat is gaan liggen, als die pikorde wat is ontstaan, dan worden de regels vastgesteld. De leiders van de groep die spelen daar een rol in en natuurlijk... De leerkracht is ook verstandig als hij daar goed de leiding en de begeleiding in neemt. En als dan de regels en de normen zijn vastgesteld, dan kan er worden gepresteerd. Dan kunnen ze aan het werk, dan hoef je niet meer steeds met het groepsproces bezig. Nou, die fases, die heb je ook wel in een kerkelijke gemeente. Als een gemeente wordt gesticht, dan is het eerst rustig. Maar daarna komt er vaak een tijd van discussie en conflicten en daar moet zo'n gemeente dan ook doorheen. En dan krijg je uiteindelijk dat de normen worden vastgesteld, geschreven en ongeschreven regels krijgen vorm. En als die 3 fases goed zijn doorlopen, dan kan er worden gewerkt in de gemeente, dan is er groei. In de tijd van 2 Timotheus 1... zaten veel christelijke gemeenten in de fase van storming. Het stormde. Er waren discussies over van alles en nog wat. En er waren mensen die allerlei ideeën over allerlei dingen naar voren brachten. Er zat ook dwaalleer tussen. Het was dus ingewikkeld. En juist in die ingewikkelde periode was er ook nog eens een keer een leiderschapswisseling in de christelijke kerken. In het begin had Paulus een hele grote rol gespeeld als zeg maar superspreader van het evangelie. Degene die als geen ander en op een enorm succesvolle manier het evangelie heeft verder gebracht. Paulus had ook enorme kwaliteiten als persoon. Hij was een intellectuele reus. Hij was een krachtige leider. Hij had wilskracht, daadkracht, energie. En zoals hij leiding gaf aan de christelijke gemeente, zo zijn er eigenlijk in de hele geschiedenis van de christelijke kerk maar weinig leiders geweest. Dan kom je uit bij mensen als Augustinus of Franciscus of Luther of dat soort mensen die later ook nog enorm veel invloed hebben gehad, eigenlijk tot op de dag van vandaag. Dat zijn de uitzonderingen. Maar het merendeel van de tijd werkt God met mensen als Timotheus. En Timotheus, dat kan je opmaken uit die brieven, was iemand die veel last had van onzekerheden. Timotheus was verlegen van aard. Hij was nog jong. Hij miste ervaring. Hij had te kampen met gezondheidsproblemen ook nog eens een keer. Een heel gewoon mens. Net als de meesten hier van ons. Mensen met zwakke punten, mensen met sterke punten, met kwaliteiten, met valkuilen. Zo een was Timotheus. En Paulus moest juist in die stormachtige fase de leiding gaan overdragen aan zo iemand als Timotheus. En zelf zat hij in de gevangenis in Rome. En hij beseft wel van, ja, het kan wel eens zijn dat ik daar niet meer uitkom. Waarschijnlijk is hij ook niet al te lang daarna overleden. En dus hij moet dan de leiding overdragen en hij is daar niet gerust op. Komt het wel goed? Want er zijn tekenen al dat het de verkeerde kant op gaat. En hij schrijft in vers 15. Zoals je weet heeft iedereen in Azië zich van mij afgekeerd. En met als grote uitzondering Onesiphorus, waar hij dan heel blij mee is. Maar verder is er al heel veel tegenstand. En de vraag is, waar komt het in zo'n bijzondere tijd op aan? In zo'n periode van tegenslag, conflict, windkracht 10 tegen, waar komt het dan op aan? Nou, voor ons is het antwoord op die vraag ook wel van belang. Het kon wel eens zo zijn dat wij in onze tijd ook wel wat in zo'n stormfase zitten. Het is niet zo dat een kerkgemeenschap al die fases die ik net noemde maar één keer doorloopt. Je hebt ook wel eens dat het weer overnieuw begint in kerkelijke gemeentes. Veel gemeenten hebben in deze tijd het gevoel dat kerk zijn weer een soort van pionieren is. We leven in een tijd dat oude manieren niet altijd meer goed lijken te werken. Er is veel discussie. De een brengt dit naar voren, de ander brengt dat naar voren. Je hebt het idee dat het een beetje stormachtig in ieder geval is. En dat oude structuren en zekerheden ook wat aan het wankelen zijn. Dat zie je ook hier aan dat nogal wat mensen afhaken. Maar ook mensen die blijven, die vinden het vaak best moeilijk. Ja, hoe moet je nou kerk zijn in deze tijd? Een verwarrende tijd om te geloven. Er is veel discussie. Trouwens niet alleen in de kerk, ook in de samenleving lijken we het eigenlijk nergens over eens te zijn. En misschien heb jij daar wel last van. Dat er verwarring is, geharrewar, veel discussie, onzekerheid. En soms lijkt het wel alsof je met 20 soorten geloof in één kerk zit. Onze situatie lijkt best in veel opzichten dus op de situatie waar Timotheus mee te maken had. En waar komt het in zo'n periode op aan? Als je graag wil blijven geloven, als je het geloof niet wil kwijtraken, waar komt het dan op aan? En drie dingen wil ik er nu uithalen die je letterlijk zo tegenkomt in vers 13 en 14 van 2 Timotheus 1. Waar komt het op aan als je het geloof wil behouden? En het eerste wat Paulus daar zegt is, neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Heilzame woorden, gezonde woorden, die heeft Timotheus gehoord van Paulus. En die moet hij als rechtsnoer, als leidraad, als kompas gebruiken. En wat zijn dat dan, die gezonde woorden die Paulus heeft verteld aan Timotheus? Nou, die gezonde woorden, dat is het evangelie van Jezus Christus, het goede nieuws over Jezus. Dat Paulus dat bedoeld wordt in deze brief ook in hoofdstuk 1 al wel duidelijk. En meteen al het begin al zegt Paulus, ik ben gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Dus dat je in eenheid met Christus Jezus leeft, dat is waar het om gaat. En daar komt van alles in mee, eenheid met Christus Jezus. Dat je uit genade wordt gered, dat Jezus de dood heeft vernietigd, ook voor jou, dat je eeuwig leeft, dat je de geest van Christus krijgt om nieuw te leven, dat je samen het lichaam van Christus vormt als gemeente. Ja, maar het gaat om Christus, met hem leven en wat dat met zich meebrengt. Ja, dus genade, eeuwig leven, vernieuwing, de Heilige Geest enzovoort. En waarom is dat zo belangrijk in een tijd van verwarring, van storm, van discussie? Omdat het je ook wel bewaart om je niet te verliezen in discussies over standpunten. Je kan over allerlei dingen, over allerlei standpunten discussies voeren. En er zijn nogal wat discussieonderwerpen in deze tijd. Ik noem maar wat onderwerpen: de Tweede Kerkdienst. Hoe ga je daarmee om? Wat is de plek van de ambtsdragers precies? Hoe denk je over homoseksualiteit? Hoe denk je over coronavaccinatie? Hoe denk je over van alles en nog wat? En daar kan je over discussiëren, dat is ook goed. Prima om daarover te discussiëren. De Bijbel probeer je daarbij zo goed mogelijk te gebruiken. Maar als wij helemaal in beslag worden genomen door allerlei discussies over items, hot items, als dat ons in beslag neemt, dan is er iets mis. Dan ben je het richtsnoer, dan ben je het kompas kwijtgeraakt. Want het kompas dat Paulus ons voorhoudt is dit. Jezus Christus, zijn komst naar deze wereld, zijn opofferende daden, zijn lijden en sterven voor ons, zijn opstanding uit de dood, het leven dat hij geeft, de vergeving die hij geeft, de toekomst die hij belooft, dat is waar het om gaat. En daar moeten wij als kerk en als kerkleden telkens weer naar terug. Dus dat is het eerste wat Paulus zegt. In een spannende tijd is het belangrijk dat je dit volhoudt, dat je steeds teruggaat naar de kern. Jezus Christus en het leven met hem. En laat je niet opslokken door wat voor discussies allemaal dan ook. Dat is niet de kern. Houd die kern vast. Jezus Christus en het leven met hem. Dan het tweede. Waar komt dit op aan als je het geloof wil behouden in deze verwarrende tijd? Het volgende dat Paulus zegt is: houd vast aan het geloof en de liefde die wij in Christus Jezus hebben. Dat is belangrijk voor een christen om vast te houden. Geloof en liefde. In 1 Korinthe 13 wordt daar de hoop nog aan toegevoegd. Hè? Geloof, hoop en liefde. Dat is het belangrijkste. Nou, dat lijken niet per se waarden te zijn waar je in deze samenleving ver mee komt. Geloof, hoop en liefde. Waar je in deze samenleving ver mee komt, dat is toch eerder presteren en blijf je ontwikkelen. Zet een mooi plaatje neer van jezelf. Wees populair. Heb succes. Dat zijn dingen waar je soms hard voor moet werken, erg je best voor moet doen. En het lukt niet altijd om het voor elkaar te krijgen. En als dat niet lukt, dan ben je een loser. En de Bijbel zegt tegen ons: maar luister, er zijn belangrijkere dingen dan succes hebben en presteren en een mooi plaatje van jezelf neerzetten. Veel belangrijker is, zegt Paulus tegen Timotheus, veel belangrijker is dat je het geloof en de liefde vasthoudt. En dat zijn dingen die je kan krijgen van en kan halen bij de Heer Jezus Christus. Geloof en liefde. Dat is iets wat je gratis van hem krijgt. Maar het is ook iets wat je moet vasthouden. En daar moet je dus zelf iets voor doen. Dus geloof en liefde zijn een gave, je krijgt het, maar het is ook een opgave. Je moet er iets voor doen, je moet het vasthouden. Geloof en liefde, dat lijken zulke zachte krachten. Je zou zeggen, in een tijd van verwarring en van discussies, in een tijd dat het stormt, heb je toch vooral hardere krachten nodig. Stevig leiderschap. Mensen die standpunten massief innemen en neerzetten. Mensen die hun rug recht houden. Voorbeelden van onverzettelijkheid. Nee, hou vast aan het geloof en de liefde. Voor ons goed om vast te houden in een tijd waarin veel verwarring is. Dan kan je ook de neiging krijgen soms om hard te worden. Dat is mijn standpunt en daar wijk ik niet van af. En dat jij dat niet vindt, ik ga jou daarvan overtuigen, want jij moet dat vinden. Paulus zegt, hou vast aan de kern van het evangelie, het goede nieuws van Christus. Dat is één. En twee, hou het geloof en de liefde vast. Want als je het geloof en de liefde kwijt bent, wat heb je dan nog? Het derde wat Paulus tegen Timotheus zegt is: Bewaar het goede dat je is toevertrouwd. Bewaar het goede dat je is toevertrouwd. Het gaat dus over iets heel waardevols. En dat waardevolle, dat slaat hier dus op dat datgene wat Paulus heeft verteld aan Timotheus. Het evangelie van Christus, de kern van het geloof, dat is dat waardevolle. En dat moet Timotheus bewaren, dat moet hij als iets kostbaars beschermen. Bewaren, dat woord dat betekent toch dat je voorkomt dat iets verloren gaat of beschadigd raakt. Even een voorbeeld erbij. Omdat in veel steden zakkenrollers rondlopen, moet je je spullen goed bewaren als je ergens als toerist bent of niet als toerist. En wat dat betreft lijkt de stad Barcelona wel het ergste te zijn. Hè? In Barcelona is zakkenrollen zo'n beetje als een algemeen erkende sport, wordt dat geaccepteerd. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt meegemaakt op vakantie dat je portemonnee of wat dan ook gestolen is. Ik ga maar niet een peiling houden wie dat allemaal wel eens heeft meegemaakt, maar wij hebben het wel eens meegemaakt. Al jaren geleden waren we een keer in een Duits plaatsje, een Duits dorp. En daar waren we boodschappen aan het doen. En ik had net marken, Duitse marken gepint. Dus zo lang geleden is dat al. En wij liepen daar in die winkel en op een gegeven moment wouden we gaan afrekenen. En er was niet iets om mee af te rekenen. En dan sta je toch even raar te kijken. Dus je moet, als je op vakantie bent, goed op je spullen passen, want het kan je zomaar worden afgepakt. En Paulus zegt, zo is het ook met het geloof. En je moet er goed op passen, want het kan worden geroofd. Bewaar het goede dat je is toevertrouwd. Bewaar het goed dat je het niet kwijtraakt. Het goede nieuws over de Heer Jezus is iets waardevols. Het is ons toevertrouwd. Het is iets heel kostbaars. Wees er zuinig op. Je ziet dat in onze tijd toch ook veel gebeuren, dat het goede nieuws wordt geroofd. En daar zijn wij niet immuun voor. Dat kan bij jou ook gebeuren. Dat goede nieuws wordt geroofd. Het kan worden geroofd bijvoorbeeld door bepaalde zinnetjes die je in je hoofd hebt. Bijvoorbeeld dit zinnetje. Waarom zou je de boodschap van het oude boek nog geloven? Het is toch een ouderwetse, achterhaalde boodschap? Of een ander zinnetje. Dat geloof van jou, dikke kans dat je het jezelf gewoon inbeeldt. Of nog een andere gedachte waardoor je geloof kan worden geroofd. Als je een beetje na zou denken en als je een beetje sterker zou zijn zelf, dan heb je het geloof toch niet eens nodig. Of denk je nou echt dat God jou ziet zitten tussen al die miljarden mensen? Of denk je nou echt dat God jou zomaar uit genade je zonde vergeeft, dat het zo makkelijk gaat? Allemaal zinnen die je geloof aan het wankelen kunnen brengen. En als jij voor deze zinnen niet gevoelig bent, zijn er vast andere dingen waarbij dat bij jou kan gebeuren, dat je geloof gaat wankelen. Dus ze vallen je kostbare geloof aan. Ze roven wat je bezit. En Paulus maakt duidelijk, het geloof is te kostbaar om het te laten afpakken. En hoe kan je dat kostbare bezit beschermen? We moeten er dan in ieder geval voor zorgen dat we toch elke dag in ieder geval één of meerdere momenten bezig zijn met het geloof. Bezig zijn met het evangelie, dat kostbare evangelie. En daarvoor zijn vaste gewoonten toch echt belangrijk. Lezen uit de Bijbel, iets opbouwends lezen over de Bijbel, dagelijks gebed, naar de kerk gaan. En we hebben het gewoon nodig dat we elke keer weer worden herinnerd aan wat we geloven. Ons geloof blijft niet vanzelf in leven. Het moet worden gevoed, telkens weer worden gevoed. Zo niet, dan drijf je af. En dan kan het geloof, dat kostbare bezit, van je worden weggeroofd. Ten slotte. Ik wil de boodschap van onze tekst samenvatten nu met één woord. En dat is het woord koesteren. Het goede nieuws is ons gegeven als een kostbaar bezit, koester dat. Het is niet een tijd om slordig om te gaan met je geloof. Je bent het zomaar kwijt en daarvoor is het te kostbaar, te waardevol. Waardevolle dingen zijn vaak weerloos. De dichter Lutjebert heeft dat eens geschreven. Alles van waarde is weerloos. Dat geldt in zekere zin ook voor ons geloof. Het staat zomaar bloot aan twijfel en verdraaing en aan vervorming. En daarom komt het erop aan om het te koesteren. Als een schat die je is toevertrouwd. En die schat, daar zit zoveel in. En als je erover nadenkt, je hebt er altijd wat aan. Die schat, dat is de toegang tot God. Het is eigenlijk God zelf, het leven met God. En als je het kwijt bent, is het vaak best heel moeilijk om weer terug te gaan. Het kan, het mag natuurlijk. Je mag altijd terugkomen als je het kwijt bent geraakt. Maar beter is het om het geloof te koesteren, zo goed als je kan. En Paulus zegt, daar komt het op aan, als je het geloof wil behouden. Amen. Zullen we danken en bidden. Aan het eind zal er ook nog een moment van stilte zijn waarin ieder dat bij God wil brengen wat jij zelf op je hart hebt. Zullen we danken en bidden. Heer onze God, dank u wel dat u ons het hebt toevertrouwd, het evangelie van de Heer Jezus en het geloof in hem. En misschien vinden we het wel een verwarrende tijd nu, met allemaal discussies en veranderingen. En er zijn er ook die de kerk hebben verlaten. In veel gezinnen speelt dat. En dat maakt het ook allemaal wel onzeker en verwarrend. Help ons om dan toch dat kostbare, het evangelie van Christus, vast te houden. Om daar ook het zicht op te houden. Het is iets om te koesteren. En als we het nog niet goed beseffen wat er dan zo kostbaar aan is, geef ons daar dan inzicht in door uw geest. En help ons om het te bewaren. Help ons om in het oog te houden waar het om gaat. En geef ons een leven dat er heel diep op is gefundeerd, op het fundament Christus. We bidden voor diegenen onder ons die het er moeilijk mee hebben dat er zoveel discussie is en veranderingen zijn. Heer, wees daarin ook nabij en help ons om daarin ook elkaar te begrijpen, te steunen. En wees daarin ook vooral bij ons door uw Heilige Geest. Hij die ons geloof in Christus geeft, maar die ons ook samenbindt. We bidden voor hen die misschien het gevoel hebben dat het geloof aan het wegglippen is. Kom hen tegemoet met uw geest. Geef nieuw, vernieuwd geloof, nieuw vertrouwen, nieuwe gewoontes of patronen ook om het geloof te bewaren. We bidden voor hen uit onze omgeving die het hebben losgelaten, bewust of onbewust, bij wie het is verwaterd of die zijn afgedreven of hoe dan ook. Ook als wij ze misschien soms niet eens meer echt kunnen bereiken voor wat betreft het geloof en het gesprek daarover, wilt u hen bereiken. En geef dat ze ja, toch weer op welke manier dan ook zicht krijgen op u en zien hoe kostbaar het geloof is. Wil het ons vergeven als wij u soms niet een goede naam hebben bezorgd, doordat we dingen hebben benadrukt die we helemaal niet zo hadden moeten benadrukken? Vergeef het ons als we het zicht op u of uw genade hebben belemmerd en help ons om het goede van u door te geven en te vertegenwoordigen in de wereld. We bidden voor zendelingen die het evangelie doorgeven, waar dan ook in de wereld. Het is een soms best moeilijke opdracht, maar Heer, wilt u het zegenen. Geef ons allemaal vrijmoedigheid en mogelijkheden om het goede nieuws te delen. We bidden voor christenen voor wie het verboden is om het goede nieuws te delen in waar ze wonen, in de landen waar ze wonen. En waar het ook moeilijk is om überhaupt te geloven. Bemoedig hen. Geef dat ze niet moedeloos worden, maar ook dan blijven zien hoe kostbaar die schat is. Geef dat ze geloof en liefde mogen vasthouden door uw geest. We bidden u voor Jacob en Tenuja en hun kinderen Sam en Esther. Ze zullen binnenkort verhuizen naar Leek en zich daar ook weer aansluiten bij de gereformeerde kerk. En zegent u ze bij deze overgang, bij het loslaten en opnieuw opbouwen. Geef dat ze zich thuis mogen voelen in Leek, in de buurt, in de plaats, in de kerkelijke gemeente. Heere God, ga met uw zegen met hen mee. En we danken u voor de plek die ze ingenomen hebben in onze gemeente. Dank u wel voor wat u in hen gaf. We bidden voor de zieken in de gemeente. Wilt u genezing geven? Wilt u bij ziekte moed en kracht geven? Wat kan een proces van ziekte en behandelingen ook veel energie vragen? Heere God, wees daarin nabij. Met moed, genezing, uw zegen en wees bij hen die om hen heen staan. We bidden u voor gemeenteleden die verdriet hebben. Help hen. Troost hen. We bidden u voor hen die zich regelmatig eenzaam voelen. Wees hen nabij. Help ons ook om elkaar daarin te helpen. Heere God, wees bij ons de komende week. Zegen ons bij ons werk. Geef wie vakantie heeft nog een goede vakantie. En dan willen we nu in stilte bij u komen om u te vragen wat een ander niet voor ons kan vragen of om u ergens voor te danken. Vader in de hemel, wilt u ons bidden en danken aannemen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan wordt er nu nog gecollecteerd. En na de collecte zingen wij nog Loof de Koning heel mijn wezen, liedboek 103c, vers 1, 3 en 4. Ontvang nu nog de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.